Hartelijk welkom in deze dienst, ook degenen die met ons verbonden zijn. Ook de jeugd die zo netjes gekleed hier vooraan zit. Mooi gezicht. Ook een hartelijk welkom aan dominee van Vuren. Fijn dat u ook in ons midden bent. Ik heb voor u de volgende mededelingen. De eerste mededeling betreft de doopzitting. Morgen, 17 december, zal er om 19:30 doopzitting worden gehouden in de consistorie. Beide ouders worden verwacht en graag het trouwboekje meebrengen. De doopdienst zal zijn DV 6 januari in de morgendienst. Catechese. Deze week is er alleen 18 plus catechese. Zie verder het weekbericht. Dan nog een mededeling over de ICC kerstzangavond. In verband met de kerstzangavond op 24 december... aanstaande willen we weer flyers verspreiden in de wijken rond de kerk. En daar hebben we uw hulp bij nodig. In de hal liggen stapeltjes flyers klaar. En er liggen nog stapeltjes voor u klaar. Dus u kunt uw kans nog grijpen. Het zou mooi zijn als u ons losmaakt. En daarnaast roep ik u ook op om te kijken in uw eigen omgeving. Misschien dat er mensen zijn waarvan het mooi zou zijn als u ze zou meenemen naar de kerstzangavond. Daar is de kerstzangavond ook voor bestemd. Voor mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te komen. Dan is de kerstzangavond een hele mooie gelegenheid om ze uit te nodigen. De collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de GZB. Het project 1027. Voorheen de medische zending. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Onze voorzang zal zijn Psalm 79 vers 4. En namens de kerkenraad wens ik u een hele gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en troost worden u rijk geschonken, offermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, gaan we samen zingen van Gods heerlijkheid in de natuur. En we zingen ook van de heerlijkheid van de Heer in zijn woord, die nog groter, nog rijker is. Psalm 19, vers 1. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En wij zingen ook het vierde vers. Des Heere wet, des Heere woord nochtans, verspreidt volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. 1 en 4 van Psalm 19. Gemeente, omdat het de derde adventszondag is, een wegendagen voor het kerstfeest. En ook midden in verband met het onderwerp van de verkondiging van vanmiddag, wil ik samen met u ons geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. Geloofsbelijdenis van Nicea. En wij zingen in aansluiting daarop van de lofzang van Maria, het eerste vers. De lofzang van Maria, vers 1 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u, van jullie, spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, bidden we samen om Gods zegen over deze dienst, de aanwezigheid van de Heilige Geest. Heere onze God, U die er altijd bent geweest, U die er was, U die er bent en ook altijd zijn zal, U die dat grote heelal hebt geschapen, wij komen deze middag tot u in eerbied, in stilte, in verwondering. Dat u die onmetelijk grote God van doen wil hebben met ons kleine mensjes. Stipjes in dat grote heelal. Ja, mensen waarvan uw woord zegt dat het stervelingen zijn. En die maar even hier op aarde zijn. En dan vergaan we weer tot stof. Maar Heer, dat is niet uw bedoeling. En daarom laat u ons ook het Adventsevangelie verkondigen. U hebt uw eigen Zoon gezonden naar deze aarde. Dat is Advent en dat is het kerstfeest. Dat u uw handen niet hebt afgetrokken van ons mensen van deze wereld die er werkelijk een puinhoop van hebben gemaakt. Als we om ons heen zien en ook in ons eigen hart en leven, dan zien we de gebrokenheid. Dan zien we hier in het kwaad. Maar u bent de genade God. We hebben er al om gebeden, al zingend, al voordat de dienst begon. Bewijs ons uw genade. Heer, wilt u dat ook doen? Deze middag als de Advents-evangelie wordt verkondigd. Als u ons geestelijk voedsel schenkt. Het is geweldig mooi als we als jongeren een feestelijke maaltijd mogen hebben. Maar daarbovenuit gaat toch nog en daaraan vooraf een geestelijke maaltijd die ons wil bereiden vanuit uw woord. En wilt u ons, Heren, dan ook honger geven naar dat woord? En dat we beseffen dat het niet gaat om fastfood, dat we zomaar even hapslik weg tot ons kunnen nemen. Maar dat we daarvoor nodig hebben een geopend hart en een aandachtig hart ook. Dat luistert en dat uw woord ook helemaal uitluistert. Ook als dat woord soms best wel diep gaat en ingewikkeld lijkt. Maar Heer, juist zo is het zegenrijk voor ons mens ook om te groeien in de geestelijke dingen. De kennis van uw woord, de kennis van u, de levende God. Heer, en als we u nog niet kennen in liefde, wilt u dan dat vanmiddag anders maken? Dat u ons raken door uw woord, door de verkondiging. Uw dienaar kan dat niet maken, maar uw geest kan dat wel. En daarom, Heer, bidden we om de leiding van uw heilige geest. En wil ons dan geven wat we nodig hebben. De troost. Of misschien wel vermaning. Of misschien wel waarschuwing. Heer, u kent ons door en door. Wil ons leren en bekeren, ook deze middag. En doe ons ervaren dat u naar uw belofte in ons midden bent. Onverdiend, maar toch aanwezig. Omdat u het beloofd hebt. Omdat u ons wil aanzien in het offer van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die op aarde kwam om te lijden en te sterven. Voor dat verschrikkelijke, dat kwaad in ons leven. Ook daarvan hebben we toch gezongen. Van een schuld die ons verschrikt. Heer, we vinden het vaak zo gewoontjes. Ook de milieuverontreiniging. En allerlei andere kwade zaken. Maar doe het ons zien, Heer. Dat het een aantasting is van uw schepping, ja van uzelf. Zie uw gunst op ons neer van boven. Zegen ons ook als we veel geestelijke strijd en aanvechting kennen. Help ons en sterk ons. Wees, Heer, ook met de kinderen in de kerk en de jongeren, dat ze het mogen begrijpen. En dat ze worden meegetrokken in het enthousiasme van de Heilige Geest. Zend uw licht en uw waarheid neer. Gedenk ons hier samen. En als het mistig is in ons hart, Heer, doe het opklaren deze middag. Laat uw woord verrassend voor ons opengaan. In Jezus' naam. Amen. Ik wil willen samen lezen uit het woord van God. De psalm 8. Een korte psalm die gaat over de schepping met name. En de plaats ook van de mens daarin. En wij lezen ook Hebreeën 2. Vers 5 tot en met 10. Twee bijbelgedeelten die alles met elkaar te maken hebben. Op een toch wel vrij opmerkelijke manier. Psalm 8 gaan we lezen en Hebreeën 2 vers 5 tot en met 10. Eerst dus Psalm 8. Het staat boven de majesteit van de Heere. Een psalm van David, voor de koorleider op de Gittit. Heere onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd, omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Tot zover de eerste lezing uit Gods woord. We lezen uit het Nieuwe Testament, een gedeelte uit Hebreeën 2... En dan lezen we vanaf vers 5. De Hebreeënschrijver zet hierin over de toekomende wereld, de nieuwe wereld die straks zal aanbreken bij Christus' wederkomst. Vers 5. Want hij, de Heer, heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, en dat bedoelt u Psalm 8. Wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook in hun hart bewaren. Zoals u weet ben ik al heel wat jaartjes predikant. Het is een groot voorrecht om dat te mogen zijn. Met hulp en genade van God. En dan zoek je natuurlijk steeds weer naar nieuwe teksten. Ook ten aanzien van Advent en Kerst. Ik meen die gevonden te hebben ook in Psalm 8 en Hebreeën 2. En die tekstvers die ik ga noemen, die hebben alles met elkaar te maken. Een tekst uit Psalm 8 die dan in Hebreeën 2 weer wordt aangehaald. Je zult ook merken dat we zo'n beetje halverwege de preek dan een switch maken naar Hebreeën 2. En dat eerste deel van de preek gaat over Psalm 8. En Psalm 8 vers 6a, dat is de ene tekst. We gaan weer samen lezen. Psalm 8 vers 6a. Deze woorden waar David zegt: toch hebt u hem, dat wil zeggen de mens, weinig minder gemaakt dan de engelen. Dat is de ene tekst. En dan Hebreeën 2, vers 9, midden. En dat wordt dan gezegd van de Godmens, de Heer Jezus. 9, midden. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Tot zover de lezing van de teksten. We beluisteren dat zogezegd in stereo vanmiddag. En het thema van de preek zal zijn: minder dan de engelen. Minder dan de engelen. Als je vader en je moeder straks vragen: jongens en meisjes, waar ging de preek over? Dan zeg je: ja, man, dat weet ik. Minder dan de engelen. Dan moet je goed luisteren naar de preek. Misschien kun je niet alles begrijpen. Maar misschien toch wel veel. En kun je thuis ook vertellen wat dat thema betekent. Minder dan de engelen? Om wie dat dan gaat? Gemeente, wij gaan samen zingen en we mogen ook onze gaven geven in de collectezak. Psalm 8, vers 1, 3, 4, 5, 7. Lijkt veel, maar het zijn allemaal korte versen, eigenlijk halve versen. Psalm 8, vers 1, 3, 4, 5 en 7. Gemeente, als twee hetzelfde zeggen, dan is dat nog niet altijd hetzelfde. Als twee hetzelfde zeggen, dan is dat niet altijd hetzelfde. Even een voorbeeldje voor de kinderen. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes. Je vader en moeder krijgen visite. Je oom en tante zijn gekomen. Ze zijn fijn in gesprek. Maar ja, dan wil je moeder graag een kopje koffie zetten voor de visite. Ze loopt naar de ijskast en trekt die open. En dan blijkt er geen melk meer te zijn. De melk is op. En Davy zegt, mam, zal ik even melk voor u halen? En Sophie zegt precies hetzelfde. Mam, zal ik even melk voor u halen? En Davy die zegt dat dan omdat hij zijn moeder wil helpen, zodat zijn moeder verder kan gaan met het gesprek met oom en tante. Maar Sophietje, die zegt dat omdat ze dan gelijk wat lekkers wil kopen voor zichzelf. Dus die twee, die zeggen allebei hetzelfde, maar ze bedoelen het anders. Ziet u, gemeente, als twee hetzelfde zeggen, dan is dat niet altijd hetzelfde. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor de beide tekstversen waarop wij vanmiddag inzoomen in de prediking. En dan, ja, dan gaat het om twee geloofsuitspraken. En die twee lijken nou precies hetzelfde te zeggen. In Psalm 8 zegt David van de mens: Heere God, u hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En in Hebreeën 2, vers 9 midden, wordt eigenlijk hetzelfde gezegd. En toch is de inhoud niet hetzelfde. Want in Psalm 8 gaat het over de mens in het algemeen. Maar in Hebreeën 2 daar gaat het over de Godmens, de Heer Jezus. En de Hebreeënbriefschrijver, hij verbindt die beide teksten uit Handelingen 8 en ook in Handelingen en in Hebreeën 2 met elkaar. Gemeente, is Psalm 8 een messiaanse psalm. Ik bedoel, een psalm die spreekt van de komende Messias. Als je dat nou vraagt aan de gelovige Jood, dan schudt hij zijn hoofd. Er zijn heel wat psalmen waarvan de rabbijnen zeggen, de Joodse rabbijnen, in hun commentaren, kijk, dat slaat nou op de komende Messias. Maar in het commentaar op Psalm 8 zeggen ze dat niet. Wij, als christelijke gemeente, wij zeggen van wel. Maar dat komt dan omdat wij Psalm 8 lezen met de bril op van Hebreeën 2. Laten wij vanmiddag beide gelijksoortige teksten maar eens nader onderzoeken tot ons eeuwig welzijn. Nou, eerst iets dus over de strekking van Psalm 8. Weet je, deze psalm zou ik willen noemen het Ere zij God van het Oude Testament. Het Ere zij God, ja, de inhoud van deze psalm staat als het ware helemaal ingelijst in de lof op God. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Daar begint de psalm mee en daar eindigt de psalm ook mee. Hoop ik dat het ook het refrein van uw en jouw leven mag zijn, die lof op God. Want uit dat eren van de Heere blijkt dat de componist van deze psalm, David, gedreven wordt door de Heilige Geest. En hij geeft daarin ook blijk van zijn bekering. Maar laten we maar eerlijk erkennen, gemeente, van nature zit ons eigen ik op de troon. Want draait het om ons eigen ik, ik voor en ik na. Maar bekering is dat de Heere God in ons leven centraal komt te staan. En dan wordt het God voor en God na meer en meer. Kijk er uw eigen hart en leven maar op na. Hoe ligt dat bij ons? Staat de Heere centraal? Cirkelt ons leven om hem? Maar waarom noem ik nou Psalm 8 het oud-testamentische Ere zij God? Wel omdat deze psalm sprekend lijkt op het Ere zij God, jongens en meisjes, dat de engelen zingen in de velden van Efrata in de kerstnacht. Ja, zelfs de locatie lijkt gelijk te zijn. Immers algemeen wordt door de onderzoekers aangenomen dat David deze psalm 8 heeft gedicht in zijn jonge jaren. toen hij rondzwierf in de velden van Efrata, om de kudde daar rond te drijven, in Bethlehems dreven. Ja, de engelen die zingen het ere zij God in de nacht. Dat is opmerkelijk, ook deze psalm, ook dit ere zij God wordt gezongen in de nacht. Dan kunnen we daaruit aflezen dat David in deze psalm wel de maan en de sterren noemt, maar niet de zon. In de nacht dus gedicht. Ja, de engelen die zingen dat ere zij God met het oog op de komst van Gods Zoon in ons menselijk vlees. U zegt, nou dominee, dat missen wij dan, hè, in psalm 8. Ja, dan hebben de rabbijnen blijkbaar toch gelijk. Is het toch geen messiaanse psalm? Nee, want dan vergeet u dat Hebreeën 2 ons deze psalm 8 leert zingen met het oog op de komst van de Heer Jezus. De komst van de beloofde Messias. En zo bezien is psalm 8 een messiaanse psalm. Een adventspsalm. Ja, zelfs een kerstpsalm zou je mogen zeggen. En dan kun je natuurlijk, gemeente, de draai vanuit psalm 8 naar de Heer Jezus tekort nemen. Alsof David niet alleen hetzelfde zegt als de Hebreeënbriefschrijver, maar dat hij ook hetzelfde bedoelt. Maar dat is toch te kort door de bocht. Te kort door de bocht, ja jongelui, als je dat doet met je auto, dan weet je wel dat je een paaltje of een hek raakt. Dat levert schade aan je auto op. Want nu als wij hier geestelijk gezien te kort door de bocht gaan, dan levert dat geestelijke schade op. Als je meteen Hebreeën 2 over die psalm heen legt, dan verliezen wij een wezenlijk aspect. Want dan komt namelijk de positie van ons mens zijn niet tot zijn recht. Psalm 8 gaat immers over de schepping van de mens. Over de schepping. En Hebreeën 2 gaat over de herschepping van de verdorven, de zondige mens. Ja, er zijn heel wat jongens en meisjes, dat is maar gelukkig ook, die kijken op tegen hun vader. Die vinden hun vader geweldig. Jullie ook, jongens en meisjes? Als je zegt, ja, niemand is zo sterk en niemand is zo knap als mijn vader. Ja, dat je met je vriendinnetje thuis komt bijvoorbeeld. En je vader had een tijdje geleden een prachtige nieuwe schuur gebouwd achter het huis. Helemaal af, vakwerk zou je zeggen. Zo mooi dat jij heel trots tegen je vriendje of je vriendinnetje zegt. Kijk, dat heeft mijn vader nou helemaal zelf gemaakt, die schuur. Nou, zo ongeveer. Zo kijkt David kindelijk op tegen zijn hemelse vader. En via deze psalm laat hij dat ook zien aan anderen en ook aan ons. Kijk eens naar dat grote heelal. Zo groot is mijn God en Vader, dat heeft hij nou helemaal zelf gemaakt. Gemeente, u en jij zullen vast wel eens op een heldere avond of nacht naar die heldere sterrenhemel hebben gekeken. Dat adembenemend mooi, hè? Hoe helemaal stil van. Al die sterren, je kunt ze niet eens tellen. Indrukwekkend dat grote heelal. Ja, wij zien er nog maar een klein stukje van, hè, van al die planetenstelsels en sterrenstelsels. Maar toch omhoog kijken met David, zeg je het dan, Heere, als ik uw hemel zie en het werk van uw vingers, van uw scheppende hand, dan zeg ik, wat een machtig kunstwerk, Heere, wat glanst uw majesteit aan het hemelgewelf. Ja, dan zingt mijn ziel tot u, o Heer, hoe groot zijt gij. Weet je niet dat dat kijken naar de glans van het firmament op zich je nou zalig maakt, dat je in de hemel brengt? Nee, dat doet alleen maar de blik op Jezus, de geloofsblik op hem, die het licht der wereld is. En dat licht dat schijnt in het woord van God. Daar hebben we toch samen van gezongen, hè? Des Heren woord nochtans verspreidt volmaakter glans, omdat zij het hart bekeert. Want ja, de natuur die brengt je niet als schuldig mens met een gebroken hart bij het kruis van de verzoening op Golgotha. Daar waar je de Heer mag leren kennen in zijn reddende liefde en genade. Dat doet alleen zijn woord, door de kracht van de Heilige Geest. Let u gemeente maar op die aanhef van die lofprijzing, met die dubbele naam, Heere, Heere. Dan gaat het dus om een kennen van God als Heere met hoofdletters 1. En u weet, dat is de naam van de verbondsgod, de Heer als de genadige, de Heer als de getrouwe. Maar ook hem kennen als Heere met kleine letters 1, namelijk als de schepper, de almachtige. Wilt u, wil jij de Heere God ook leren kennen? Nou, dat kan hoor. Want via deze preek, ook vanmiddag, is de Heere uit met, op een date met u en jou. Hij is uit op een nadere kennismaking. Weet u, een paar weken geleden stuitte ik in de boekhandel op een pas verschenen boekje van de bekende Scheveningse conferencier Paul van Vliet. Ik moet eerlijk zeggen, toen het boekje opensloeg, raakte dat me diep. Althans, dat eerste hoofdstuk van dat boekje, waarin hij een brief schrijft aan God. De rest van het boekje, dat geef ik voor beter. Maar goed gemeente, dat hoofdstuk, dat raakte me toch wel, want dat getuigt namelijk van een diep doorvoelde eenzaamheid. Nou ja, het geloof uit zijn kinderjaren, dat had hij als puber al losgelaten. Had een schop gegeven tegen kerk en geloof. En zijn eigen eenzaamheid, zijn depressiviteit, wel, dat drukte hij weg door zijn optredens. Door het lachcontact met het publiek telkens weer. Maar ja, nu is Paul van Vliet oud geworden. Met pensioen gegaan, aan de zijlijn komen te staan. En nu komt de eenzaamheid in volle kracht op hem af. En nu verlangt Paul van Vliet weer zo terug naar de geborgenheid van het gelovig gezin waarin hij is opgegroeid. En dan merk je in dat hoofdstuk iets van dat zoeken en tasten naar de Heere God. Paul van Vliet hoopt hem ergens te ontmoeten. En dan eindigt hij dat hoofdstukje met te zeggen, ik zal weten dat u het bent, als ik mij onvoorwaardelijk heb overgegeven en mijn eenzaamheid verdwenen zal zijn. Maar gemeente, zulke mensen mogen wij het wel toeroepen, hè. Zoek toch niet langer verder. Maar zoek het daar waar de Heere zich laat vinden in zijn woord. Dat hij zich laat vinden zelfs als een genadige God en Vader. Ja, Paul van Vliet, je vindt hem in de brief van God aan jou. De liefdesbrief, de Bijbel. En daarin vind je de Heer Jezus Christus, die mens is geworden om zondaren te redden en het eeuwige leven te schenken. Ja, geborgenheid aan het vaderhart van God. Ja, gemeente, ook voor een conferencier. In zijn jongensjaren kerk en geloof vaarwel heeft gezegd. En wellicht ook heel dikwijls de spot heeft gedreven met God en godsdienst. Toch mag hij bij de Here komen. Want het heelal is onmetelijk groot. En ons lichaam bestaat ook uit onmetelijk veel kleine onderdeeltjes. Maar gemeente, dat wijst nou heen, hè, naar de grootheid van God als schepper. Maar de grootheid van zijn liefde, die zie je in de gave van zijn zoon aan deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet in het verderf zou komen, maar het eeuwige leven zou hebben. Ja, dat is nou kerstfeest. Ja, Gods vingers, zegt David, die maakten het hele heelal. Nou, dan zijn Gods armen dus groot genoeg om de hele mensenbevolking te omarmen. Dan is daarin dus ook plek voor een conferencier die hem jarenlang dacht niet nodig te hebben. Dan is daar ook plek voor een kerkganger gemeente die een dubbel leven leidt tot op heden. Als er ook plek voor een orthodox kerkmens die het ook zo goed weet, maar die nog nooit terechtgekomen is aan het hart van de Heere God. Ja, is er ook plek voor een mens die moet zeggen, ik heb in mijn leven nou alles gedaan wat God verboden heeft. Wijder dan de wijdste zeeën zijn Gods armen. En dieper dan de diepste oceaan is zijn erbarm. Als wij dan maar met onze verlorenheid, met onze schuld, met onze zonde, met onze noden, ons onvoorwaardelijk overgeven in zijn armen. Want dan moeten we ook zeggen, gemeente, buiten die armen van de Heere God in Christus, dan ben je voor eeuwig verloren. En dan wacht je straks op de buitenste duisternis. Laat het zover niet komen. In Psalm 8 spreekt dus over de heerlijkheid van God, de schepper. Maar die psalm bestaat uit twee onderdelen, als je goed leest. David bezingt eerst de heerlijkheid van de hemelkoning. Maar vervolgens bezingt hij ook de heerlijkheid van de mens als onderkoning. Als onderkoning over de schepping. David is zo verwonderd over die hoge positie die wij als mensen van God hebben gekregen. Dat die mens dan mag heersen, hè, over de flora en de fauna, over heel Gods schepping. Maar je proeft ook iets van die verwondering van David. Dan komen we daarin mee, want ja, als alles nou zo vanzelfsprekend voor ons is, dan ontbreekt natuurlijk de verwondering. Pas als we beseffen hoe klein wij zijn als mens en alles dank aan die grote God, ja, pas dan bloeit de verwondering op in ons hart. En dan zeggen we ook met David, wat is de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet. Wie ben ik tegenover die grote God? Wat dan maar een klein stipje in dat grote heelal. Zwak, broos en vergankelijk. Vooral als je ziek en oud bent, dan ervaar je dat heel sterk. Hè? Een mensenkind, een Ben-Adam staat er. Dat wil zeggen een Adamskind, een zoon van Adama, uit de aarde genomen. Slechts een hoopje stof, door adem, door Gods geest. En neemt de Heer zijn geest weg, zijn adem weg, dan keer ik tot stof terug. En toch zegt David, hebt u die mens een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ja, let u vooral op dat beginwoordje van onze tekst, het woordje toch. Een klein mens, zegt David, maar toch die hoge positie gekregen. Nou, zegt hij al nadenkend, er staat er weinig minder gemaakt dan de engelen. Dat doet toch wel een beetje af aan die zogenaamde hoge plaats van de mens. Hij moet het wel goed begrijpen. Daar bedoelt niet dat de mens nou lager gepositioneerd is dan de engelen. Zo van net, mens, een plekje net onder de engelen. De engelen nog daarboven. Nee. Gaan we naar de hele Bijbel leert dat de mens zeker niet minder in rang is dan de engelen. En sterker nog, wij lezen in Hebreeën 1 dat de engelen dienen als personeel voor mij als gelovige. Leeft dit op bij gemeente of niet? Dat de engelen je dienen als gelovige. Dus die engelen die staan beslist niet boven de mens. De mens was wel de laatste die de Heere God heeft geschapen op de zesde scheppingsdag. Maar daarvan gold les best de mens als kroon op de schepping. De mens is dus beslist niet minder in rangorde dan de engelen. U zegt ja, maar het staat er toch maar. U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Nou, ik zal het voor u oplossen, dat is niet zo'n gelukkige vertaling hoor. In dit verband is het beter en juister om vanuit het Hebreeuws te vertalen. U hebt hem, die mens, weinig minder dan God gemaakt. Nou, dat kan van de engelen niet gezegd worden, hè? Bijna God. Vandaar dat we ook allerlei nieuwere vertalingen hebben. U hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Ja, zo hoog heeft de grote God de nietige mens verheven. Daar is David zo verwonderd over in deze psalm. Dat mensenkind, nou, hè, dat uit de aarde genomen is, zo'n hoge positie heeft gekregen. Namelijk als rentmeester over de schepping. En dat de aarde, de delfstof, de planten en de dieren. Ja, alles aan de voeten van de mens onderworpen zijn. Minder dan de engelen. Ja, dat staat hier omdat het is overgenomen uit de Griekse vertaling. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogenaamde Septuagint. een weinig lager dan de hemelse wezens. Ja, dat is niet helemaal verkeerd hoor, om het zo te vertalen, maar dat past niet in dit verband. Dat is dus niet zo'n goede vertaling, want het gaat hier om de verhevenheid van de mens als schepping, boven de schepping staan, zeg maar als onderkoning, aan wie de hele schepping is onderworpen. David vroeg er ook aan toe, je hebt de mens met eer en heerlijkheid gekroond. Die mens die mag heersen over de werken van uw handen, zegt David. Ook over de dieren, over de vogels en over de vissen in de zee. En dat is het waar David zich over verwondert. Dat die mens, die kleine mens, door God gemaakt is tot een soort onderkoning over de schepping. Als je nou goed luistert, gemeente, en de Bijbel goed kent, hè, dan merk je wel dat David hier teruggrijpt op het scheppingsbericht op Genesis 1 vers 26. Want daar staat er: God zegende hen en God zei tegen hen, dat eerste mensenpaar, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over de dieren die over de aarde kruipen. U zegt, ja, maar is dat plaatje dat hier van de mens wordt geschilderd eigenlijk niet veel te mooi? Want die mens is toch van zijn voetstuk gevallen? Gaat David hier niet voorbij aan Genesis 3, aan de zondeval, de gebrokenheid? Hoezo onder koning over de schepping? Faalt de mens niet hopeloos? Kijk eens om je heen. De mens is toch bepaald geen goed renmeester over de schepping? Maar wordt de aarde niet uitgebuit? Denk eens aan die geweldige afvalberg. Aan de luchtvervuiling. De opwarming van de aarde. De smeltende ijskappen in het Poolgebied. De toename van de CO2-uitstoot. De genmanipulatie. De dierenmishandeling. Noem maar op. Alles onderworpen aan de mens. Loopt het de mens juist niet geweldig uit de hand? Bekijk David de mens hier niet te veel door een roze bril. Nee, gemeente, David ontkent de werkelijkheid niet. Want ook deze psalm, lees maar goed na, spreekt over vijanden van God. En over de mens zegt David dat het maar een sterveling is. Nou, die sterfelijkheid van ons mens heeft natuurlijk alles te maken, hè, dat weet u, met onze zonde en ongehoorzaamheid. En niettemin, de mens heeft zijn roeping en positie ten opzichte van de schepping nog steeds behouden. Kijk, een koning die het land niet goed bestuurt, is nog steeds wel de koning. Of een ander voorbeeld te gebruiken, kijk maar even naar president Macron, hè, van Frankrijk. Ja, die man heeft het Franse volk niet meer in de hand. Denk maar aan die gele hesjes. Maar hij is en blijft wel de president. Zo het gemeente ook met het mensenkind, dat de schepping niet meer goed in de hand heeft. De mens schiet inderdaad tekort in zijn rentmeesterschap over de aarde. Qua mentaliteit en gedrag is de mens inderdaad minder dan de goede engelen. Nou, die kant die belicht Paulus in Romeinen 8. De andere kant, de schepping zucht, zegt hij, en ze zijn aan de zinloosheid onderworpen vanwege de zonde van de mens. Maar gemeente, dan krijgen we het keerpunt. Juist daarom is het zo'n troost dat Hebreeën 2 ons spreekt over de mensenzoon bij uitstek. Dat Hebreeën 2 ons spreekt van de komende wereld, de nieuwe wereld die er straks komt, dankzij Jezus Christus. Dat is opmerkelijk, hè, dat kerstfeest en de klimaattop nou alles met elkaar te maken hebben. Dat wil zeggen dat de Heere God iemand stuurt die het probleem bij de wortel in de kern gaat aanpakken. Waarmee mensen, ook de politieke leiders, met de handen in het haar zitten. Daar stuurt God er een die het probleem aanpakt in de kern, namelijk bij de zonde. En die persoon, dat is Jezus. Gemeente, bladert u nu maar even door naar Hebreeën 2. En nu gaan we Hebreeën 2 even openleggen. Want daarin wordt teruggegrepen op Psalm 8. Slaat maar even op, ik wacht wel even. die gemeente moet goed opletten, want dat vraagt wel enige toelichting hoor, als we dat zo lezen. Kijk, die Hebreeënbriefschrijver die zet een kerstbril op, zo gezegd. Hij leest die tekst uit Psalm 8 als een kerstboodschap. En hij zegt, u hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Minder gemaakt dan de engelen. Dus wat David zegt met het oog op de mens, dat ziet de Hebreeënbriefschrijver als van toepassing op de Heer Jezus. Hij, Jezus, is minder geworden door zijn menswording, minder dan de engelen. En dat voor een korte tijd, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Nou, we weten het, korte tijd, 33 jaar. Het weinig minder dan de engelen, in Psalm 8 leest de Hebreeënbriefschrijver dus als een gradatie, inderdaad als een gradatie ten opzichte van de engelen. Een gradatie minder dan de engelen dus, die in Psalm 8 toch wel lijkt mee te vallen. Een weinig, een beetje minder. Maar dat minder dan de engelen, dat wordt dan in Hebreeën 2 nog veel sterker aangezet. Daar wordt dat weinig een tijdsbepaling. Een weinig tijd, een korte tijd, minder dan de engelen. Ziet u dat? Hij gebruikt dus diezelfde zin uit Psalm 8, maar op een tegenovergestelde wijze. Bij Jezus, ja, zegt de Hebreeënbriefschrijver, betekent het echt een degradatie. Want hij was God, maar nu wordt hij mens. Hij wordt zelfs minder dan de engelen vanwege het lijden en de dood die hij op aarde moet ondergaan. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, wordt zo tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen ons kwaad, hè? Ook het misbruik van de aarde, dat wordt Jezus toegerekend. En dat doet hem heel zwaar lijden. Jezus wordt dus niet maar een beetje, een weinig minder dan de engelen. Maar hij wordt veel minder dan de engelen. Aan het kruis heeft hij helemaal geen gedaante of heerlijkheid meer over. Dan is daar voor hem de totale ontluistering. Die tekst uit Psalm 8 wordt door de Hebreeënbriefschrijver dus zomaar gemeend als heel opmerkelijk in een omgekeerde betekenis gebruikt. Ja, je hebt hier geen mannenvereniging, maar anders zou ik zeggen, laat de kerkraad het maar over hebben. Dat is wel een puntje om daar eens over na te denken. Hè? Hoe zit dat nou precies? Wat Calvijn zegt, dat is nou de vrijheid van de apostel om zo die psalm toe te passen in het Nieuwe Testament. Maar, zegt Calvijn erbij ter waarschuwing, zo mogen wij als gelovigen niet omgaan met de teksten. Het was alleen de vrijheid van de door de Heilige Geest geïnspireerde Bijbelschrijver. Ziet u gemeente tegenovergestelde gebruik? Als twee hetzelfde zeggen, is dat nog niet altijd hetzelfde. Kijk, maar minder dan de engelen, dat was in Psalm 8 positief, hè, hebben we ontdekt. Zo nietige mens en dan toch zo hoog verheven, bijna goddelijk gemaakt. Maar van Christus geldt nu precies het omgekeerde, zegt Hebreeën 2. Zo hoog verheven als God en toch zo diep vernederd als een mens die moet lijden en sterven vanwege de zonde van de mensheid. Minder geworden is hij dan de engelen. Geworden. Dus niet gemaakt zoals in Psalm 8, maar minder geworden. Daarvan probeer ik even een voorbeeld te geven om het wat duidelijker te maken. Onlangs moest ik een weeksluiting doen in een seniorentehuis. En ja, dan kwam ik een vroege klasgenootje tegen van de basisschool. Zat 50 jaar tussen. En die zei tegen mij, hey Aad, dus jij bent dominee geworden. Begrijpt u? Ja, dat ben ik niet gemaakt door mensen. Nee, ik ben geroepen en ik heb daarmee ingestemd. Ik ben de roepstem van de Heer gehoorzaam geweest. Ik ben er dus zelf helemaal in betrokken, ook in mijn bereidheid. Zo ben ik predikant geworden. Nou, zo is de Heer Jezus minder dan de engelen geworden. Wat heeft hij gedaan vanuit de liefde van zijn hart om zondaren te redden? Gemeente, wat is dat heerlijk en wat is dat ook rijk, dat de Heer Jezus zo veel voor ons over had en heeft. Ja, minder geworden dan de goede engelen. Dat is nou kerstfeest. Als je moet zeggen, en je knielt in aanbidding neer. O Heer Jezus, ook voor mij hebt u uw rijkdom ontzegd. Ja, het is wel heel vernederend voor hem. Kerkvader Augustinus zegt daarvan, kijk in de kribben. God is al nederig, wees gij het dan ook. Nou gemeente, zijn we dat geworden? Nederig van hart. Als je een zondaar, een schuldig mens knielt bij de kribben en zegt ik kniel aan uw kribben neer. O Jezus, gij mijn leven. Want waar de mens faalt, hij is een scheppingsopdracht. Daar wordt Jezus mens om die schepping, die wereld te redden. En dan denk ik even aan Picasso, de beroemde Spaanse schilder. Ja, die schilderde destijds de verwoesting van de Spaanse stad Guernica tijdens de Spaanse burgeroorlog. Misschien kent u dat schilderij wel. Ja, die stad Guernica die was gebombardeerd toen de tijd, tijdens die burgeroorlog, door de Italianen en de Duitsers. Op een gegeven moment stapte een Duitse officier dat atelier binnen van Picasso. En die zegt vol afgrijzen, kijkend naar dat schilderij, haben Sie das gemacht? En Picasso, de schilder, draaide zich om en zegt dan, nein, das haben Sie gemacht. Dat hebt u gedaan, doelend op dat bombardement, die verwoesting. Das haben Sie gemacht. Ja, dat geldt wel ook van de verwoesting van Gods schepping. En gemeente, dan wijst Gods vinger naar ons, naar u en jou en naar mij. Ach, onze zonde maakt zoveel kapot, hè. En dan schuiven we gemeente toch niet de schuld af op anderen, hè. Maar dat grijpt me soms geweldig aan als ik besef hoezeer ik meedoe aan de vervuiling van het milieu. Want nu de Heer Jezus, hij is gekomen om die schepping, die aan de vloek en de dood onderworpen is, te redden en nieuw te maken. Meer nog, om die stervelingen het eeuwige leven te bereiden. Om die te laten delen in die komende nieuwe wereld. Ja, ziende op zijn komst, dan is er des te meer reden om het uit te roepen. Wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u hem bezoekt. Dat was een eenzaam gemeentelid. En dat gemeentelid kreeg heel veel van die mooie wenskaarten, hè, rond kerst en oud en nieuw. Misschien stuurt u ze ook wel. En die man was heel eenzaam. En ik keek met betraande ogen naar die kaart. En hij zei, ja dominee, maar ik wil geen wens, maar ik wil een mens. Ik wil geen wens, maar een mens. Iemand die me bezoekt. Nou, toen mocht ik ook zeggen, ja, de Heer Jezus, hij komt je bezoeken. Dat is nou kerst. En gemeente, ook vanavond in de prediking staat die Godmens Jezus Christus bij u en bij jou op de stoep in de verkondiging van het evangelie om je te bezoeken. En hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal avondmaal met hem houden, ik zal met hem eten. En hij met mij. Ja, in hem, de Heer Jezus, vind je het eeuwige leven. Ik kom op huisbezoek in Nieuwekerk nog wel eens mensen tegen. En die worstelen met dat vergankelijk, dat sterfelijke. En u misschien ook wel. Want uw gemeente Hebreeën 2 vers 9 zegt. Hierin schittert nu Gods genade. Dat Christus minder dan de engel is geworden. Opdat hij voor allen de dood zou smaken. Ja, dus reeds over dat kleine kindje in de kribbe van Bethlehem valt de slagschaduw van de dood. En hij wilde die weggaan. Hij wilde minder worden. Opdat hij voor allen de dood zou smaken. Het bittere van de dood, namelijk als loon op de zonde. Opdat die stervelingen niet die bitterheid zouden smaken, maar met een zoete voorsmaak op de zaligheid zouden mogen heengaan. Ja, het eeuwige leven beërven. Heer Jezus kwam op aarde om voor allen de dood te smaken, staat er in Hebreeën 2. Ja, voor die stervelingen, zoals Paul van Vliet en zoals u en ik. Voor allen, staat er, hè, gemeente. Daar moet je dus niet aan gaan zitten knabbelen. Hè? Dan moet je niet proberen in te perken door er uitverkorenen van te maken of zo. Nee, voor allen. En laat dat staan. Want daarin gaat de genade deur de hemelpoort wagenwijd open. Het kan voor iedereen hier vanmiddag in de kerk. Mits je maar onvoorwaardelijk aan Jezus als verlosser overgeeft. Als je maar gedreven door de Heilige Geest je laat leiden door hem. Als je leidsman in je voortrekken. Je door hem laat leiden tot de zaligheid, zegt Hebreeën 2. En dat je bidt, neem Heer mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rust vind. Ja, dan behoor je tot de vele kinderen die hij daadwerkelijk tot de zaligheid leidt. De velen, zegt Hebreeën 2 even verderop. Dus helaas, niet allen laten zich door Jezus leiden. En misschien dat je zegt, ja, die dood, daar ben ik nou juist zo bang voor, hè? Nou, juist voor zulke mensen is de Heer Jezus gekomen en gestorven. Hij is gekomen om mensen te verlossen, zegt Hebreeën 2, die bezet zijn met angst voor de dood. Want hij maakte de dood tot een poort naar het eeuwige leven door zijn sterven en opstanding. En zien op hem in het geloof, mag je eenmaal gerust je hoofd neerleggen zonder vrees. Want hij leidt je, ja ook door die poort van de dood naar de eeuwige zaligheid. En dan wacht je de heerlijkheid bij God. En dan word je net als de Heer Jezus zelf, die nu aan Gods rechterhand zit en met eer en heerlijkheid gekroond is. Dan word je verheven boven engelen, machten en krachten. Want hij, de mens bij uitstek, zit nu aan de rechterhand van God. En staat er, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En alle die Jezus hier en nu onsterfelijk hebben liefgekregen als hun verlosser en koning. Die zullen straks met hem als koningen heersen. Over een ongerepte en onkreukbare schepping. De gemeente juist dat beseffen, dat ze zo straks mogen heersen. Dat doet ons hier en nu onze roeping verstaan als onderkoning in het beheren van de aarde. In de zorg voor het milieu, het zoeken naar schone energie, zal ons inderdaad een zorg zijn. Want die roeping van Psalm 8 en Genesis 1, die blijft wel staan. En dan moeten we hier en nu zogezegd oefenen om het straks volmaakt te kunnen doen. Ten slotte gemeente ziende op Jezus onze koning. Zingen wij het ere zij God mee met de engelen in Efrata's velden. U zegt, ja, we zingen met hem mee, maar dan wel minder dan de engelen. Want welke koorzang kan daaraan tippen? Heeft er ooit een koor zo mooi gezongen op deze aarde als die engelen in Efrata's velden? Nou, u vergist zich hoor. Maar van het ere zij God van de gelovigen geldt namelijk meer dan de engelen. Boven de engelen uit. Ja, wij zingen boven hen uit. Want een engel kent niet het wonder van de verzoening met God. Kent niet die wonderlijke ervaring van het beleiden van schuld. En het ontvangen van vergeving. En die engelen die zongen het ere zij God met verwijzing naar dat geboren kindeke Jezus. En hij komt immers om vrede te brengen door het bloed van het kruis. Door zijn offer. Dan nu die gedreven door de Heilige Geest, knielt bij de kribben, het Christuskind omhelst in het geloof, die zegt het met Paulus. Wij dan gerechtvaardigd zijn, vrijgesproken zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En wat wordt dan zijn naam, die naam Jezus ons lief, hè? Dan loven en prijzen wij hem. En dan zingen wij het ere zij God ziende op onze heiland. Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. En dan kom gemeente, maak God met mij groot. Kom, laten wij aanbidden. Die koning, de mens aan wie alle dingen onderworpen zijn. En van hem zingen en getuigen in onze omgeving. Zoals die herders uit Efrata's velden. En het zingen met dat lied 417 van Johannes de Heer. Daar ruist op de aarde een heerlijke naam. die God en mens weer verenigd tezaam. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. En die weet te verlossen, zo u tot hem vliet. Amen. Mede gaan samen zingen, het antwoord op de prediking. Denk het ook aan die naam van de Heere Jezus. Psalm 8 vers 9, denk het aan hem die minder, veel minder is geworden dan de engelen. Gemeente, laten we nu samen de Heere danken. Heere, wij loven en prijzen uw grote en heerlijke naam. Want wat een onuitsprekelijke liefde, wat een verwondering geeft dat u zo aan stervelingen denkt. Als mensenzoon uw teerste liefde schenkt en dat u uw eigen zoon hebt gezonden naar deze aarde. Juist omdat die mens, die bijna goddelijk was gemaakt, het zo heeft bedorven, moest hij komen. En hij heeft het gedaan. Hij heeft het gezegd, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En hij is echt minder geworden, gedegradeerd, tot ver onder de engelen, ja, geworden als een verworpene die hing aan het kruis. Opdat er leven en toekomst zou zijn voor stervelingen die het zoeken bij hem, de Heer Jezus Christus. We danken u, Heer, dat die naam ook heeft mogen klinken vanmiddag. En we bidden u dat die naam weerklank vindt in ons hart. Zoals de naam van een geliefde, man of vrouw of kind of vriend of vriendin, ons zo voldoet, zo ook die naam van de Heer Jezus ons veel doet. Niet als een stopwoordje, maar juist als een naam die wij aanroepen en aanbidden. Zegen, Heere, zo uw woord. Laat het bij ons blijven. Ook die wonderlijke combinatie van Psalm 8 en Hebreeën 2. Van schepping en herschepping. Heer, dat we erover nadenken, erover naspreken met elkaar. Dat u ons zo bouwt in het allerheiligst geloof. Wij bidden u, Heere, om uw zegen voor allen die het zwaar hebben, die het moeilijk hebben, die veel verdriet hebben, die lijden onder een gemis. Die telkens weer, elke dag opnieuw, het ervaren, de moeite van het lichaam en de pijn, misschien ook wel de zielenpijn. Heer, we dragen ze aan u op. Bidden u, Heer, ook voor hen die eenzaam zijn en depressief. Dat zij niet alleen maar wensen horen, maar dat ze ook mensen naar zich toe krijgen. Heer, wil ons zoals gemeente ook onze verantwoordelijkheid laten zien, ook als het gaat hier om het behoud van uw schepping. Als het gaat om het milieu, En dat ook de politieke leiders daarin wijsheid mogen ontvangen. Goede verdragen daarover af te sluiten. Want ze mag toch zeker gelden van Christen als wij de schepper lief hebben. Dan toch zeker ook uw schepping. Heer, wij bidden u de uitbreiding van uw koninkrijk. Geef ons een goede voorbereiding op het kerstfeest. Wees met de broeders van de kerkenraad. Dat ze frank en vrij, vervuld met uw geest, uw naam, Heer Jezus, mogen uitdragen. En het woord mogen openleggen naar de mensen toe. Wij bidden hier ook voor uw dienaar aan deze plaats. Geef hem veel vreugde in uw dienst. Geef hem kracht ook naar het lichaam. Stel hem tot een rijke zegen. Wees hem daarbij, alle die hem lief zijn. Dat hij telkens weer mag zien, Heer, op u. U die zorgt voor uw eigen zaak, voor uw koninkrijk. Een koninkrijk dat geen einde zal hebben. Een rijk dat niet te stuiten is. En zo, Heer, mogen we toch ook bemoedigend voortgaan. Ook in het evangelisatiewerk. Om het eren zij God in woord en daad uit te zingen en voor te leven voor de mensen. Heer, verlos ons van valse schaamte. Geef ons tact, wijsheid en vrijmoedigheid. Hou ons dicht bij u. Zegen, Heer, ook de jongeren van de gemeente als ze samen de maaltijd mogen hebben. Ze het goed mogen hebben met elkaar. En dat er ook ruimte mag zijn voor geloofsgesprekken. Zegen en heren, dat ook een nieuwe linie als het ware zal aantreden in de geestelijke strijd. Opkomend voor u en voor de zaak van uw koninkrijk. Heer, we kunnen het niet in eigen kracht. Maar u hebt het toch beloofd. Ik ben met u. Ik ben met u al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. You never walk alone. Zegen, Heer, ons zo samen. Als gemeente, als kerk, wereldwijd. Zegen het werk van de zending. Gedenk, Heer, ook hen die moeten lijden onder oorlogsgeweld. Gedenk in bijzonder, Heer, de verdrukte kerk. En ook de kerk in Syrië, die in de verwoeste gebieden een nieuwe opstart wil maken. Waarvoor we onze gaven ook mogen geven. Wilt u dat zegenen? Heer, u weet wat er nodig is. Ook het contact met moslims. Dat u ook daarin, Heer, wijsheid geeft aan de stichting die daarmee bezig is. Opdat ook moslims de Heer Jezus mogen leren kennen. Als de Messias. En wat zijn bekeerde moslims ons vaak tot een voorbeeld. In hun directheid. In hun vrijmoedigheid. In hun eenvoud. Zegen zo ons alle, heren. Neem het verkeerde weg uit deze dienst. En laat er veel blijven hangen. Van de verkondiging van uw woord. En doorwerk in ons leven. Tot roem van uw naam die heerlijk is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nog Psalm 103, vers 10 en 11. En denk aan het slot van vers 11. En gij mijn ziel loof, gij hem bovenal, boven alles uit, boven de engelen uit. Meer dan de engelen. 10 en 11 van Psalm 103. Gemeente, gaat er nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.